Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Kan je zeggen, wie ben je en kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Roos, ik ben 48 jaar, moeder van twee zoons van 11 en 13. Ik ben schrijver en columnist. Ik ben getrouwd al heel lang. Mm-hmm. Sterker nog, gisteren 17 jaar.
Gefeliciteerd.
Dank je.
Wat leuk, ik zie het aan je.
Nou, we hebben gewoon de avond vier dagen zijn gelopen. Het was helemaal niet spannend. Maar dus al heel lang met dezelfde meneer.
Ja.
Dat.
Nou, dit is voor nu.
Dit is al genoeg, denk ik, toch?
Meer ja. Dan. En als er in het gesprek momenten zijn dat cv-gegevens nodig zijn, dan komen ze
wel. Ja, dan komen we er wel op. Ja.
Dus wat is je vraagstuk? Waarvoor zit je hier?
Waarvoor zit ik hier? Ja. Iets wat ik merk dat nu heel erg speelt. Mijn zoons zijn dus 11 en 13. En die van 11 die zit nu in groep 8 op de basisschool. Nog heel eventjes en dan is het voorbij.
Ja.
En dan gaat hij naar de middelbare. En ik merk dat ik best wel heel veel moeite heb met het feit dat die kinderen zoveel groter worden. Dat ik de hele tijd bezig ben met wat er verloren gaat in plaats van met wat erbij komt. Want ik zie ook, die van 13 is natuurlijk nu de hele tijd met zijn vrienden aan het chillen en op pad. Dus die is soms 4 dagen niet thuis, weet je wel. En dat vind ik heel leuk voor. Maar eigenlijk wil ik ook nog gewoon
dat hij op schoot zit.
Ja,
dat hij nog niet kan lopen. Dat hij aan je vastgeklampt zit.
Ja.
Ja, hè? Oh, je wordt helemaal blij van het beeld.
Ik merk dat ik noem dat altijd verliesangst. Mm-hmm. Dat ik last heb van verliesangst. Ik vind het heel moeilijk. Ik weet dat het leven ten eerste eindig is. Ik weet dat dingen veranderen. Ik weet dat er dingen transformeren en mensen transformeren. En dat dat zo hoort. Maar eigenlijk ben ik erop tegen.
Ja, zo hoort.
Het is hoe het gaat. Het is wat het is, precies. Ja. Ik kan niet tegen die van 13 zeggen van blijf jij een eeuwig een kleine jongen op je moeders schoot. Dat moeten we helemaal niet doen.
Nee.
Maar ik heb er wel moeite mee. En ik ben er eigenlijk momenteel echt permanent melancholiek onder.
Maar is dat niet gewoon heel fijn, melancholiek zijn?
Ja.
Ik weet niet, ik vraag het aan jou. Jij mag.
Soms wel. Het is ook soms wat somber. Verlangen naar wat er niet meer is, dat is ook niet altijd fijn.
En wat ook niet meer terugkomt.
Nee, precies. Je kan het niet nog een keer creëren. We gaan niet nog een keer kinderen maken. Dus dit was het.
Kan je beschrijven in hoeverre het je bezighoudt of belemmert of frustreert?
Het komt elke dag wel even voorbij. En dan gewoon op momenten dat ik door de stad loop en opeens me herinner op een bepaalde hoek dat we daar altijd met de loopfietsjes gingen scheuren, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Tot ik aan mijn puber vraag van nee, hoe was je dag? Goed. En het verdwijnt weer, weet je wel.
Nou, best een intensief gesprek voor een puber.
Ik vind het toch weinig.
Hij antwoordt.
Ja. En dus op dat soort momenten komt het voorbij. En het komt wel eens 's nachts voorbij. Dus dat 's nachts dan ben ik sowieso wat somberder aangelegen dan overdag. En dan kan ik nog wel eens. Ja, ik lig er niet uren wakker van, maar dan voelt het meer als een onderstroom die er is.
En gaan eens in gedachten naar zo'n heel somber moment. Ja. Wanneer het op zijn zwartst is.
Ja.
Zucht. Wat gaat er door je hoofd?
Ja, ik vind het is ook verdrietig dat het opeens voor je gevoel opeens weg is. Dat is niet zo. Daar leef je natuurlijk langzaam naartoe. En die kinderen groeien langzaam op. Maar het is wel, ik denk, oh ja, en dan ga ik nog 2 keer met mijn ogen knippen en dan zijn ze het huis uit, mijn hemel.
Maar het is wel waar. Het is wel opeens weg, hoor.
Toch
is
wel. Het,
tuurlijk.
Ja, wel. Ja,
hij zit in groep 8, doet in een musical, of weet ik veel. Ja. En dan een dag later is de musical geweest en die komt dus nooit. Dat gaat opeens dan voor mij.
Nee, ja, voor mijn gevoel.
Dus ik vind dat niet naïef dat je dat zegt.
Nee.
Dat is realistisch, toch? Sommige dingen zijn opeens
voor
voorbij.
Voor mijn gevoel klonk mijn oudste zoon ook opeens in 1 nacht als Barry Manilow. Maar eerst had hij nog zo'n jongensstemmetje. En dan opeens, hallo. Hé, doe je nou raar?
Wie ben jij nou?
Hoe dan? Maar oh nee, zo klink jij tegenwoordig. Ja.
En op je somberste momenten, ik ga weer even daarna terug. Zou je het beschrijven als een groot verdriet? Of heb je de woord, als je het gevoel moet beschrijven?
Het is niet als een groot verdriet. Ik lig er ook niet om te huilen of zo bijvoorbeeld. Maar het is wel een beetje droevig.
Ja.
Dat is het denk ik meer.
Ja, het is misschien een enorme open deur. Maar is dat niet gewoon het leven per definitie? Ja, toch?
Liever niet.
Alles, ja, ik kan er ook niks. Ik heb er niet bedacht allemaal. Tenminste, niet,
liever niet.
Een deel, maar niet alles. Nee, maar het leven is, er is dood en er is een einde en dingen stoppen. Dat is toch, als je daar verstandig over na gaat denken, is toch onbegrijpelijk.
Ja.
Mijn verstand raakt daar ook van in paniek als ik daarbij stilsta.
Ja?
Ja.
En sta je daar vaak bij stil?
Ja, heel vaak.
En wat gebeurt er dan?
Dan denk je, jeetje, alles is eindig.
En dan wordt het je ook soms wat somber?
Vaak. Ja.
Oh, dat vind ik wel fijn om te horen.
Ja, heel vaak.
Niet voor jou, maar wel. Ja. Nee. Ik vind het niet fijn voor jou, lijkt mij. Maar... Ja, maar
is het niet zo dat iedereen die dat niet voelt of denkt... zich in een soort naïeve, het gaat leven gaat alsmaar door, vacuüm... Ik kan daardoor, maar goed, dat is een vraag die ik ook aan jou heb... ik kan daardoor ook wel heel erg genieten van alles wat er gewoon nog wel is... en wat doorgaat.
Ja.
En voor sommigen denk ik, nou, misschien is dat nog 5 jaar of dan nog 10 jaar... maar ik ben niet zo ouder dan jij, ik ben 64.
Ja.
Ik voel echt, ik zie het einde echt voor me. En dat voel ik. Dus sinds mijn 60e leef ik veel meer met de dood nog dan daarvoor.
Ja.
En dat gaat niet meer uit mijn leven. En dat vind ik iets heel treurigs hebben. Dat vind ik maar niet leuk.
En verzet je je daar ook een beetje tegen?
Ja,
verzet
me
er tegen,
dat
blijkbaar.
Moet je niet doen. Maar dat is dan interessant.
Ja.
Misschien dat we het daarover hebben. Maar verzet is zinloos. Dat is net zoiets als blaffen tegen de golf en hopen dat het geen vloed wordt. Toch? Dat verlies je, dat gevecht.
Ja, dat verlies je inderdaad. Ja, het probleem zit hem in mijn eigen verzet, denk ik inderdaad. Ik wil er gewoon niet aan. Dat is het.
Ja.
Ik ben ook nooit met mijn eigen dood bezig.
Nee?
Nee. Ik ga waarschijnlijk...
Niet dood.
Niet dood. Tot het tegendeel bewezen is.
Nou, dan ga je hier... Ik denk dat je straks met een groter probleem weggaat dan je binnenkwam. Want het is nog veel erger dan jij denkt.
Ja, dat ik dood ga, überhaupt.
Nou ja, je dingen gaan voorbij. En dat dingen gaan voorbij, mijn zoon. Ik overdrijf even, hè. Nou, een brugglas volgend jaar. Oh, erg. Ja, hallo, dat is een onderschatting van het leven. Straks ga jij of hij dood. Dat is een feit.
I know.
En hopelijk dat jij dan eerder gaat dan hij. Anders zou het niet meestal is dat niet best.
Nee.
Dus eigenlijk is jouw zorg nog een hele lichte, naïeve zorg. Het is nog veel erger dan je denkt.
Nou, en het rare is dat ik dat heel goed weet. Want ik heb een aantal keren heel onverwacht afscheid moeten nemen. En ben met de dood geconfronteerd. Dus ik weet het.
Want hoe dan? Waar? Hoe? Wie dan?
Ik heb mijn eerste kind verloren.
Ach, jeetje.
Halverwege de zwangerschap bleek zij en onze dochter bleek een chromosoomafwijking te hebben die, en dat noemen artsen dan, zeggen dat dan het heel mooi, die niet verenigbaar is met het leven.
Jeetje, wat een zin.
Ja, echt, hè?
Klinkt verschrikkelijk, heel mooi gezegd.
Ja,
oh, wat erg.
Maar dat goed. Is wel wat er gebeurde. En het is, in die
was,
zin...
het, was het jullie eerste kind?
Ja,
of,
ja eerste kind. En,
halverwege zwangerschap.
Ja, alles leek fantastisch te gaan, prima te gaan. En tijdens de echo konden ze de nekplooi niet zo goed meten. En nou, kom maar een beetje later terug, een beetje eigenwijs kind. Ligt een beetje gek, haha, grappig, lijkt op de moeder, blablabla. Ja. En toen kwamen we terug en toen, veranderde de sfeer in die dokterskamer van de een op de andere moment. En zei iemand, we gaan even iemand anders roepen. Nou, toen werd ik heel snel naar een ander ziekenhuis vervoerd. En daar hebben ze een punctie moeten doen. En een paar dagen later kwam het bericht. Uw kind heeft een chromosoomafwijking die heet triploïdie. Hmm. En die is niet verenigbaar met het leven. Nou, dan ga je googlen. Blijkt dat dat klopt. Er worden soms wel kindjes levend geboren met deze afwijking. En dan kunnen ze nog maximaal 2 jaar oud worden, maar met alleen maar pijn.
Ja,
dus geen optie.
Is...
Nee, geen optie. Ja. Geen, dus we hebben de zwangerschap gestopt. Maar ik was al veel te ver, dus ik moest bevallen. En het kindje leefde nog toen wij met de zwangerschap stopten. En wisten niet of ze dood of levend ter wereld zou komen.
Wat een verschrikking.
Ja. Ja.
Hoe oud was je toen?
33 of zo, denk ik. Ja.
Ja, dat is misschien een hele stomme vraag. Ik weet niet hoe ik hem beter zou kunnen formuleren. Maar wat voor impact had het op hoe je over het leven dacht? Dit moet van alles op zijn kop gezet hebben, neem ik aan.
Ja, dat deed het wel. Ook wel op een goede manier, moet ik zeggen. Ik ben van nature nogal geneigd om altijd heel erg snel de zon te willen zoeken. En toen dat kindje dood in mijn buik zat, toen heb ik diezelfde nacht besloten, ik ga dit verdriet wel aan. Ik ga niet proberen hier overheen te leven. En
grappig te doen,
nonchalant te doen. Want dat is wel mijn reflex.
Mm-hmm.
En dat ben ik ook echt aangegaan. Met mijn man samen. En dat was echt ook bijzonder. Ik weet nog dat ze in het ziekenhuis zeiden van, nou, let goed op elkaar, want heel veel stellen redden dit niet.
Ja.
Omdat het rouwen vaak zo verschilt.
Ja.
En wij konden blijkbaar keigoed samen rouwen. Maar ik vond dat het is misschien wel het intiemst wat je samen kunt doen. Samen soms in de badkamer op de grond liggen huilen. Of eentje ligt te huilen en de ander zegt gewoon even niks. En brengt een glaasje water en gaat de
boodschappen
doen.
Gedeelde radeloosheid, zou je dat kunnen
zeker, noemen? Zeker, zeker. Ja, en zeker omdat we natuurlijk toen, en dat speelde voor mij echt wel een hele grote rol. Ik was heel erg bang dat dit het was en dat onze genen niet zouden matchen, waardoor deze afwijking altijd zou ontstaan. Of dat, of dat ik hierna geen kinderen meer zou kunnen krijgen, et cetera. Maar even kijken, Liv is geboren eind november. En ik was in januari zwanger van mijn oudste zoon. Ja. Dus het leven heeft ons wat dat betreft wel een cadeau gegeven. En daarna nog één.
Heb je nog meer verlies te verwerken gehad?
Ja, hebt u even. Nee.
We maken een serie.
Ja, we maken een serie.
Roos 1.
Verlies met Roos. Ja, ja nee.
Nog meer verlies met Roos.
Ik heb nog meer verlies. Nee, ja, mijn moeder had een bipolaire stoornis. En geen makkelijk leven. En zeker de laatste 10 jaar van haar leven heb ik erg veel voor haar gezorgd. In mentale zin, zou ik maar zeggen. Dus heel veel aan psychiaters en de crisisdienst gebracht, et cetera. En dat was een hele intense tijd. Ook mijn kinderen waren toen nog klein. En mijn moeder is op haar 68ste van de trap gevallen. Bovenop haar veel te volle hoofd. En heeft eigenlijk alles gebroken wat er te breken viel. En ook een bloeding in de hersenen. En en met grote spoed naar het ziekenhuis gebracht. En daar heeft ze nog 3 weken in coma gelegen. Totdat mijn vader en ik hebben besloten van dit gaat het niet worden. Mijn moeder had al geen makkelijk leven. Maar het leek er ook op dat die bloeding zat vermoedelijk. Hè. Ze kunnen dat nooit precies zeggen. Maar het zat vermoedelijk in haar taalcentrum. En mijn moeder was heel talig. Dus waardoor ze waarschijnlijk niet meer kon praten en taal niet meer zou begrijpen. Nou ja, en ze was halfzijdig verlamd. Nou ja, kortom, een bipolaire vrouw die niet meer kan praten, half verlamd in een instelling, daar zou het op uitdraaien. Dat vonden we geen goed idee. Dus we hebben toen besloten om de behandeling te staken en toen is ze gestorven. Ja, en dat was dus ook heel plotseling. En ze was pas 68. Dus dat is nu bijna 6 jaar geleden. Ja.
Ik heb de aanname, moet maar zeggen of het klopt of niet. Heb je het gevoel dat geluk iets tijdelijks is en vervliegt en dat droevenis eigenlijk altijd is, zeg maar?
Oeh, dat vind ik een hele mooie vraag.
Dat zeg maar, de default van het leven is eigenlijk droevenis. En geluk is tijdelijk.
Ik geloof niet dat ik dat zo voel. Ik denk dat ook mijn persoonlijke default eigenlijk doorgaans aan de gelukkige kant zit. Daarin lijk ik niet op mijn moeder. Mm-hmm. Dat is echt geluk.
Met die jojo de heen en weer?
Ja, dat was 10 depressies per jaar.
10 depressies per jaar?
Ja, ja. Dat is echt
vanaf dat je geboren was?
Nou, het werd erger naarmate ze ouder werd. Zij is pas gediagnosticeerd op haar 60ste. Daarvoor wist ik altijd wel dat ze anders was. Maar mijn vader...
Op haar 60ste pas?
Ja.
Op haar 60ste?
Ja. Toen ik er eigenlijk min of meer aan haar haren naar de crisisdienst heb gesleept. Want mijn moeder werd steeds depressiever, steeds frequenter depressief. En ze kreeg ook psychotische randjes als ze depressief werd. Dus ze zag dingen die er niet waren, zag muizen lopen. Ze dacht dat mensen allemaal boos op haar waren. Heel zielig, heel verdrietig. En toen dacht ik, dit kan zo niet langer. Maar daarvoor, ik heb geen broers en zussen. Dus mijn vader en ik hebben eigenlijk altijd mijn moeder min of meer gestut. En we waren met z'n drieën een beetje een eilandje. En mensen wisten het ook helemaal niet. Dus het was toch wel een soort onuitgesproken geheim.
Kon zij zich dan op haar goede buien naar de buitenwereld presenteren als een normaal iemand?
Enorm goed. Mijn moeder was een fantastische actrice. Mijn moeder was ook heel geswanjeerd. Iedereen was dol op mijn moeder. En mijn moeder kon ook doen alsof ze heel sociaal was. Dus ze was zeer geïnteresseerd en heel lief. Maar als ze thuis was en de deurbel ging, dan moesten we allemaal achter de bank. Ja. Wat onhandig was.
Ja.
En voor mij ook verwarrend natuurlijk. En wat ik er ook lang heb kwalijk genomen. Omdat ik heel vaak vond ik dat zij niet eerlijk was. En pas toen zij de diagnose kreeg. Toen dacht ik. Na haar diagnose ben ik nooit meer boos op haar geweest. Daarvoor heel veel.
Hmm.
En,
want de diagnose hielp jou ook om haar te vergeven, zeg maar.
Ja, je kunt niet aan iemand die niet kan lopen vragen om een marathon te rennen. Ik heb het mijn moeder bijvoorbeeld enorm kwalijk genomen dat zij nooit oppast op mijn kinderen. Terwijl mijn moeder uit de buitenwereld zei, ik ben oppas, oma. Ah. Dat was niet zo. En dat vond ik, zeg het dan niet. En dat vond ik heel naar. En in die periode was ik, liep ik wel heel vaak op het randje. Dus ik werkte fulltime. Ik zorgde voor mijn kinderen en mijn moeder. En mijn moeder die deed aan de buitenwereld. Oh ja, nee, ik ontlast er enorm. Nou, dat vond ik natuurlijk super stom. Dus daar werd ik woedend van. Ja. Maar toen ze eenmaal de diagnose had, dat heeft me echt...
Ja, 60ste pas. Ja. Als je het hebt over verlies of je bewustzijn van verlies... Ja. Is het zo dat je moeder langzaam aan weg zag glippen meer en meer en meer? Of zat daar
Nee, dat verlies, daar heb ik wel... elke rouw is denk ik ingewikkeld. Maar doordat mijn moeder zo plotseling stierf... was dat rouwproces wel heel ingewikkeld. Ik heb gerouwd natuurlijk om het feit dat ik geen moeder meer heb. Ik heb ook gerouwd om een moeder die er nooit geweest is. Mm-hmm. En ik heb ook gerouwd om het feit dat mijn moeder al zo'n ingewikkeld leven had. En dan werd ze verdorie maar 68. Want ze kon ook heel erg genieten, dus ik had haar meer gegund. Dus het was een soort kluwen van rouw. En dat maakte dat verlies heel ingewikkeld. En het plotselinge daarvan heb ik heel lastig gevonden. Echt het cliché dat ik het heel verschrikkelijk vond... dat ik niet meer heb kunnen zeggen dat ik van haar hou. Terwijl ik dat heel vaak gezegd heb. Dat wist mijn moeder heel goed. En ik heb het er heel vaak geappt. En ik heb er echt heel... Volgens mij hebben mijn vader en ik... We zijn ongetwijfeld van alles tekortgeschoten, maar daarin niet.
Had je op de valreep dat nog een keer heel duidelijk willen zeggen?
Ja, ik heb toen ze in coma lag in het ziekenhuis... heb ik denk ik wel 3 weken lang aan het bed... met haar hand zo vast alleen maar gezegd... ik hou van je.
Maar zij glipte weg.
Dat zit er dus nog steeds.
Verbaasd dat je dus
ja, weet je wel.
Want je lacht nou, maar verbaasd dat je verdrietig bent?
Nee, niet echt. Maar wel, ik kan dit nooit met droge ogen vertellen. En ik denk altijd, nou, nu kan ik het wel.
Maar vind je er iets van dat je niet met droge ogen kunt vertellen?
God, weet ik veel. Nee, ik vind het ook niet stom dat ik er verdrietig om ben. Dat is het rare met verdriet. Daarom schrik je er denk ik altijd een beetje van dat het zo je kan overvallen of zo. En dat ik me dan toch wel weer een beetje verbaasd ben. Ik ben namelijk inmiddels heel erg oké met het feit dat mijn moeder er niet meer is. Omdat ik me ook heel goed realiseer. Het was geen leven zoals zij het had en zoals wij het hadden. En,
maar als ik probeer me voor te stellen hoe het voor jou geweest moet zijn als jong meisje. En ook als jonge vrouw en oudere vrouw.
Zeg het maar gewoon.
Ontzettend oppassen. Als volwassen vrouw.
Oh ja, rijpe vrouw.
Als senior citizen. Maar het lijkt me dat je een hele lastige relatie met je moeder hebt gehad. Omdat je hele gelukkige momenten... Je beschrijft hele gelukkige, fijne...
Ja, heel ingewikkeld.
Hele blije momenten. Ja. En tegelijkertijd, die konden de hele tijd wegvallen.
Ja, dat is waar.
Dus als je het hebt over verlies... Dat geluk was... En dan kom je toch terug wat ik eerder... Een aanname die ik eerder had. Dat het geluk tijdelijk is. Maar de basis is dat het elke keer zomaar weg kan zijn.
Ja.
Ja.
Dan ga ik even op kouwen.
Hoe ga je gang? Ik heb de tijd.
Nee, daar heb ik nooit zo besteld. Het is wel zo dat ik inderdaad, dat heb ik me wel later ook wel gerealiseerd. Dat is ook een beetje wat dan een jeugd met zo'n moeder met zich meebrengt. Ik ben altijd heel alert geweest als kind. Dus ook als het goed ging met mijn moeder, was er een soort van angst van straks gaat het niet goed.
Ja.
Dus ik nam heel veel verantwoordelijkheid als kind. Van, ik moet zorgen dat het goed blijft gaan. En dat is iets waar ik in later leven zeker tegenaan ben gelopen. En waar ik nog steeds wel mee worstel. De behoefte om...
Als ik niet zorg, dan stort het om me heen in.
Ja, dan flikkert de boel in elkaar. Ik moet het doen.
En dat doe je nog steeds.
Ja. Yep.
Ja, dit is een schuldig. Hele duidelijke ja. En, ja. Binnen jullie systeem met twee zoons en je man.
Ja.
Ben jij ook degene die het draagt?
Ja,
dat is ook een stevige ja weer.
100%. Ik heb een hele... En ik wil mijn man echt niet tekort doen. Ik heb een hele lieve, zorgzame man.
Hmm.
Maar ik ben duidelijk iemand die graag fixt, mm-hmm. voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
En hij is veel afwachtender dan ik. Dus ik heb het al lang gedaan voordat hij er überhaupt over na heeft kunnen denken. Dat gebeurt al. En ik ben daar ook best dominant in, als ik eerlijk ben. Mm-hmm. En hij minder. Dus dat heeft ook wel tot gevolg dat als er dus iets is, het hele gezin naar mij kijkt.
Ja. Maar kan je dan zo zeggen dat je zoals dochter het jullie drietal droeg? Op jouw bijdrage leverde samen met je vader. Maar je als dochter heel erg verantwoordelijk voelde. Van, oh god, als het me goed gaat en straks gaat het mis.
Ja.
Wat een veel te grote verantwoordelijkheid is voor een klein meisje natuurlijk.
Ja, dat is niet de bedoeling
geweest. Hij hoort voor jou gezorgd te worden. Dat is een beetje hoe het leven normaal gesproken gaat.
Ja.
Maar goed, vaak gaat het anders dan bedacht.
Ja.
Maar dat je dat zorgtrauma, zeg maar, meegenomen hebt je gezin in. Mag ik dat?
Is dat een ding?
Nou, weet ik veel. Ik verzin me ook een woord. Nee, ik gebruik geen officiële label.
Ga ik googlen, vind ik interessant.
Nou, ik vind wel dat je mag zeggen dat je een soort zorgtrauma als jong meisje dan oploopt. Ja. Want als jij niet voor je moeder zorgt en het gaat allemaal mis. Ja, dat is echt wel heftig. En als kind van 6, 7, 8, 9 jaar hoor je gewoon onbezorgd jij in het leven te kunnen staan.
Natuurlijk. Ja.
Dus laten we dat even een zorg. Trauma noemen. Hè?
Ja, oké. Okay, ja,
als
ja.
een niet medisch officieel erkende term. Maar ja. je snapt wat ik bedoel.
Ik snap heel goed wat je bedoelt.
En dan opnieuw mijn vraag. Heb je het idee dat je dat mee het gezin ingenomen hebt? In alle lichtheid beschrijven. Niet als dat er nou slecht of fout is.
Dat denk ik misschien wel, ja. Ik voel me extreem verantwoordelijk voor het welzijn van mijn dierbaar.
Nou, als je zegt, ik voel me extreem verantwoordelijk. En daarvoor zeg ik denk het wel. Dan is het gewoon ja, toch?
Ja, dan is het ja.
Ja, ja. ja. Oké, nou, dat is zo.
Ja.
Dat is hoe jij dat bent gaan doen.
Ja.
En vanuit dat, laten we het even zorgtrauma blijven noemen. Mm-hmm. Tot we een beter woord hebben. Ik kan er wel mee leven. Kan ik me heel goed voorstellen dat jij dus extreem bewust bent van wat er mis kan gaan.
Ja.
Omdat je daar extreem verantwoordelijk voor voelt.
Ja, dat klopt.
Ja,
ja.
Dit is ook een hele stevige jaar.
Ja, nee, dit klopt. Absoluut.
En
ja.
de beginvraag, waarom ben ik zo bezig met wat allemaal mis kan gaan, hebben we dan bij deze, we hebben daar in ieder geval een antwoord op gevonden.
Ja, ja. En dus ik denk ook, want de beginvraag was natuurlijk ook van waarom heb ik er zo moeite mee dat het ophoudt en dat het eindig is. En dat is natuurlijk ook omdat ik niet zo goed weet, denk ik, wie ik ben als ik niet zorg.
Oh, maar nou komen wij nu. Aflevering 2.
Ja. Oh, nou ja, misschien.
Wat zeg je nou opeens?
Nou ja, als ik dat zo gewend ben.
Ja.
Hè, als we nu zeggen, ik heb dat zorgtrauma.
Dit is wie jij bent.
Dit hangt aan, heel erg, denk ik, aan mijn identiteit. Ik vind het ook niet onprettig, hè. Ik wil het nog even zeggen.
Nee, want je bent.
Want het
je
klinkt
doet
dat zorgen klinkt.
Je doet het
doet precies. Het
je geeft, bent nodig.
Het geeft relevantie aan het leven. En dat vind ik wel prettig.
Maar had je al een dochter, je moeder?
Ja, zeker. Ja, nee, die rollen waren goed omgekeerd, ja.
En toen kreeg je geen eigen dochter?
Nee, ja.
Ik weet niet wat ik met deze observatie moet. Het heeft je identiteit verschaft.
Ik denk het wel.
En welke dan?
Nou ja, iemand die nodig is.
Je doet ertoe?
Je doet ertoe, ja.
Oké. Ja. En als je niet zou zorgen?
Ja, dan voelt het allemaal nuttelozer of zo, denk ik.
Oké.
Ja.
Dus jouw leven is nutteloos? Tenzij je zorgt.
Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje belachelijk.
Nou, ik trek alleen een conclusie van het voorgaande, toch?
Ja, nee, dat
is
ik snap
een samenvatting
het.
Van wat je net zei. Ja. Hey, ik doe het toe, ik ben nuttig, ik zorg voor anderen.
Ja.
Stel, ik zou dat niet doen. Dan zou
is het
op zijn
nutteloos,
minst,
ja. ja het, als je het zo zegt, klinkt het belachelijk. En toch denk ik dat het ergens in mij een grondovertuiging is, ja. ja.
Dus ik vat hem nog een keer samen om de pijn even goed te voelen. Jouw leven is eigenlijk nutteloos en waardeloos. Tenzij je voor andere mensen zorgt, dan doe je er toe.
Ja.
Ja.
ja,
dat is hoe het voelt.
Ja, dat is hoe het voelt.
Het voelt, hè?
Ja.
ja. En de volgende vraag die ik ga stellen, heb je al beantwoord daarmee? Is het ook zo?
Nee, natuurlijk
niet.
Nee.
nee, maar rationeel weet je, dit slaat nergens op, maar gevoelsmatig moet je alsmaar dingen doen voordat je het doet.
Ja.
En dat je waardevol en zinvol bent. En als dingen ophouden, dan ben je dus nutteloos.
Ja, dat.
Kijk, nou komen we ergens.
Nou komen we ergens. Ja.
Zo voelt het, hè?
Ja.
Je bent ervan overtuigd dat het niet zo is. Hè? Ik stel nog even.
Nee, ik ben er echt wel van overtuigd dat het niet zo is.
Je bent mensen, er en we doen het toch? Je komt en dan weten wij veel waar het leven over gaat.
Dat weten we toch
en
niet.
En of je waardevol of waardeloos bent, dat weten we niet.
Nee.
Toch op gevoelsniveau.
Op gevoelsniveau is het toch, ja.
Dus eigenlijk, als ik dan me probeer te identificeren met jou. Je hebt een gezin, je zorgt ervoor, je bent met z'n vieren. Je bent van waarde voor mensen. Er zijn dingen. Je zoon gaat naar de brugklas, we mee in de musical, gaan naar de middelbare school. Dat is allemaal opgebouwd.
Ja.
Is allemaal dankzij jou? Is er allemaal. En als dat stopt, behalve dat het stopt wat erg is. Dat is al erg. Maar goed, dat begrijp je wel. Maar dan ben jij ook dus nutteloos.
Ja,
op dat moment.
Misschien is dat wel inderdaad de angst of zo.
Om nutteloos te zijn. Dat vond ik sowieso. Toen jij binnenkwam, dacht ik deze wereld
enorm heeft nutteloos, hè?
maar, nee, dat, maar is dat hem? Maar dat
ja,
is hem
dat
volgens
is hem,
mij.
Denk ik, ja. Ja. En dit is natuurlijk van zo jong. Dit is echt van.
Jij was natuurlijk zo nuttig als kind. En zo nodig en zo waardevol.
Ja.
En als feit. Het is geen verzinsel. Jij hebt voor je moeder en je vader ontzettend veel betekend.
Ja.
Als enigst kind ook nog. Hè? Er is ook geen broer of zus die jou daarbij kon steunen.
Nee.
Dan betekent je wel iets.
Ja.
Dat is een hele fijne identiteit waar je helemaal mee kunt verkleven.
Ja, dat is denk ik gebeurd. Ja.
ja maar het pijnlijke tegendeel is dat als je dus niet zorgt. Dat je, wat is dan jouw plek hier?
Ja.
Je had natuurlijk gewoon een moeder moeten hebben. Zeg ik, maar ik hou van je. Het is fijn dat je er bent. Punt. En ik zorg voor je. Ja. En dat je helemaal niet hoeft na te denken over nut of waardevol of iets betekenen.
Nee.
Dat je gewoon betekenisloos mag genieten van het leven.
Ja, bij mij zit er altijd een onderstroom van hard je best doen.
Ja. En dat hoeft niet meer. Nou, vandaag. Duurt het. Er gaat even nog wat water door de Rijn. Maar het hoeft nu. Maar dat weet je. Wat ik nu zeg, weet je met je verstand natuurlijk ook.
Dat ik... Ja, wat grappig is als jij zegt, dat hoeft niet meer. Denk ik, oh, dat is ook wel lekker.
Ja, joh.
Dat is wel zo.
Ja.
Dat en voel dan, ik wel ook wel.
En dan kan je genieten van de dingen die komen en gaan.
Hmm.
En dan ga je dood. En dan was het dan.
Ja, dat was het dan. Ja, ja.
Dan kan je,
maar ik ga niet dood, hè? Weet je nog?
Nou, dat denk je tot je 60 zo. Dan kom ik weer. Toen ik 60 was, ik heb altijd gedacht dat ik een soort eeuwigheid. Ik denk niet na over het leven, dood. Dat je leeft.
Ja.
Zoals jij er nu bij zit.
Ja,
zo
enorm.
Was ik ook vroeger. En toen ik 60 was, ik echt 1-2 jaar echt wel van slag. Dat ik dacht van de 60, 65, rollator, pensioen, dood. Opeens voelde ik zo'n laatste blok aankomen.
Oh, ja.
En dan hebben we 2 jaar lang moeten zoeken van hoe kan ik de dood in mijn leven integreren.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, onbewust, intuïtief. De tijd doet zijn werk.
De tijd doet zijn werk,
Vroeg je daarmee. En nu denk ik, nou, ik ben nu 64. Eigenlijk, ik heb nu een soort idee, als ik tot mijn 75ste, 80ste... alles kan blijven doen wat ik nu doe. Ik zorg goed voor mezelf. Ja, dan neem ik nog 10 jaar lang allemaal leuke, toffe dingen in het verschiet. En nou, dat is nu het volgende spanningsboogje wat ik voor mezelf zo bedacht heb.
Ja.
En maak ik weer een nieuw plan. Om 7 te kijken, waarschijnlijk een nieuw crisisje. Zo. Maar het is toch heel naïef te denken dat er geen dood is.
Nee.
Van ik snap mensen niet die 70, 75, 80 zijn. Ik ben ziek en ik ga dood. Hoe kan dat nou?
Hoe is het mogelijk? Ja.
Dat wist je al vanaf je geboorte.
Ja, dat is zo. Ja. Ja.
Maar even terug, want het is fijn dat je mij interviewt.
Nee, sorry. Ik ben gewoon nieuwsgierig.
Ik vind dat leuk. Mijn grootste hobbyonderwerp is mezelf. Hoewel ik in deze podcast misschien het tegendeel lijkt te wekken. Maar even terug naar jouw beginvraag. Ik probeer het even samen te vatten, kijken of we goede woorden gevonden hebben. Waarom heb ik zo moeite met verlies? Omdat jij ertoe doet als je dingen opbouwt. Als je er bent voor andere mensen, dan ben je waardevol en nuttig. En als je dingen stoppen, ja, dan wat is daar jouw plek nu?
Ja.
En behalve dat het naar is dat dingen voorbij gaan in zichzelf, heb jij het bijkomende probleem dat jij dan op dat moment denkt, ja, wat doe ik er ook toe?
Ja.
Wat doe ik ook?
Ja, dat klopt wel. Ja.
En omdat je met je verstand weet dat het helemaal nergens op slaat en je dit gevoel, voor mij heb je dit voor het eerst pas zo expliciet benoemd.
Ja. Ja, ja.
Doe ik de hoopvolle voorspelling dat het rouwen en verdriet blijft. Dat gaat gewoon nooit over. Maar ik heb de blijmoedige aanname dat het lichter zal worden. Omdat jouw vraag, wat doe ik er dan toe, minder en minder actueel zal worden. Omdat je met je verstand gezien hebt dat het helemaal nergens op slaat.
Ja.
Om je af te vragen, wat is mijn toegevoegde waarde voor deze aarde? Want je bent er.
Ja.
Heb ik dat accuraat samengevat?
Dat heb je accuraat samengevat.
En, dankjewel voor deze bevestiging. En hoe voelt dat, dit alles zo gezegd hebbend?
Ja, het is grappig, want ik heb hier natuurlijk al langer over nagedacht. En het is nu een soort van zo samengevat in een hapbare zin, zal ik maar zeggen. Dat vind ik prettig, hou ik van.
Ja, overzicht, hou vast.
Ik hou van overzicht, ik hou van houvast en ik hou van dingen die in woorden zijn gevat. Want dat is mijn werk en dan snap ik de wereld beter.
Ik ook, en dan kan je het duiden.
Ja, dus en dat voelt wel aangenaam, ja. En wat ik nou precies met dat zorgtrauma moet, weet ik nog niet. Maar dat kunnen we niet meteen oplossen.
Nou, gewoon door blijven zorgen, waar het fijn is, toch?
Ja,
alleen, ik hoop dat je vanaf nu gaat zorgen omdat het mag. En niet omdat het moet, omdat je anders waardeloos bent.
Nee,
dat het gewoon
dat
mag.
Is het hem.
En blijf gewoon leuk. Dat is heerlijk, toch?
Ja.
Jouw man heeft het goed getroffen. Ja. En je kinderen ook. Ja.
Zal ze het doorgeven.
Ja.
Ja.
Alleen, jij hoeft niet meer heel erg goed voor je kinderen te zorgen. En behouden wat je hebt, zodat jij nuttig en waardevol bent. Dat kan je loslaten.
Ja.
Dus in het matrix van omdenken. Dit valt dus in het matrixveld loslaten. Je kan hier niks oplossen. Je kan het niet omdenken.
Nee.
Het heeft geen mooie kant in zichzelf. Maar je kan het wel loslaten.
Ja. Ja.
Dus veel plezier daarmee.
Dank je.
Ja, graag gedaan. En ik voel ontroerd dat je je verhaal zo deelt. Dus dank daarvoor.
Dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Hey, wil jij zelf nou ook aan de slag? Je kunt bij Omdenken ook trainingen volgen. Aan de hand van je eigen dilemma's, vragen en irritaties duik je een hele dag in de wereld van omdenken. Ook gaan we aan de slag met communicatiestijlen en lastig gedrag van andere mensen. Zoals die trage collega of irritante zwager. Kortom, een training vol theorie, oefeningen en technieken om gedoe in het leven leuker en makkelijker te maken. Meer weten? Kijk op omdenken.nl/training voor alle informatie.